Broers en zussen, van harte welkom hier in de kerk of thuis. Fijn dat u allemaal deze dienst weer kunt en mag meemaken. Ook een hartelijk welkom voor dominee De Jong, die deze dienst zal begeleiden. Ik heb een aantal afkondigingen voor u. De gemeenteavond stond eerst gepland op 24 maart... maar deze is verzet naar donderdag 7 april. Met verdriet delen we u mee dat Berdien Matter de kenner heeft gegeven geen lid meer te willen zijn van onze gemeente. Zij heeft zich laten uitschrijven. Binnengekomen met belijdenisattestatie Jacob en Eline Moes. Ze wonen aan de Corbeel 4. We zijn ingedeeld in wijk 1. We zijn blij dat Jacob en Eline hier zijn komen wonen. En we wensen hen een hele fijne tijd in onze gemeente toe. Kan ik ze al ergens vinden? Nou, die stap is misschien nog een beetje te hoog. Vanmiddag is de regiodienst hier in Oldehove, dus u bent vanmiddag ook weer van harte welkom. Aanstaande maandag vergadert de diaconie en dinsdag vergadert de kerkraad samen met de diaconie. De collecte is voor de kerk en dan mag ik u namens de kerkraad een zegende eredienst wensen.
Nu wel te verstaan, ja. Het is meer als, in ieder geval meer dan 17 jaar geleden dat ik hier gepreekt heb. Volgens mij is de kerk ook iets verbouwd, of niet? Het was volgens mij geen podium, ja. Dat dacht ik al. Het is mooi geworden. Maar fijn dat ik hier weer mag preken een keer. En ik hoop, en we zullen straks om bidden of de Heer ons met elkaar een gezegende dienst wil geven. Ook de mensen thuis, van harte welkom. Ik stel voor dat we de dienst beginnen zoals we hem altijd beginnen, met onze afhankelijkheid van en vertrouwen op God uit te spreken. En laten we voor zover mogelijk daarbij gaan staan. Oké. We hadden afgesproken dat we zouden zingen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Amen. Genade voor u en vrede en jullie. Van God, onze Vader, door onze Heer Jezus Christus, in een unieke eenheid met God, de Heilige Geest. Amen. Laten we verder gaan met het zingen van Psalm 84 uit de nieuwe psalmbereiding. Hoe lief heb ik uw woning, Heer. Verlangend vraag ik telkens weer daar uw nabijheid te ervaren. Laten we de Heer om een zegen over deze dienst bidden. Grote God, lieve Vader in de hemel, dank u wel dat we hier bij elkaar mogen zijn. Voor een ontmoeting met u, een eredienst. Heer, dat spreekt in heel veel opzichten niet vanzelf. We weten dat. Wij leven in vrede, maar we weten dat er een groot gebied is in Europa dat in oorlog leeft. Waar onschuldige mensen het slachtoffer van worden en sterven. Waar kinderen de dupe zijn van grillen van een dictator. Wij danken u dat wij in een vrij land mogen wonen en bidden u tegelijk om vrede. Vrede voor heel Europa. We weten dat het ook niet vanzelf spreekt dat u ons hier ontmoet. Van onszelf zijn wij zo dat wij eigenlijk niet in uw buurt kunnen komen, omdat u allergisch bent voor zonde en daar een bloedhekel aan heeft. En wij doen het zo gemakkelijk. Dank u wel dat u ons de Heer Jezus hebt gegeven, die dat tussen u en ons in orde heeft gemaakt met zijn leven. We denken daar ook juist in deze tijd over na, 40 dagen tijd. Wil u vragen of u ons met elkaar een gezegende dienst wilt geven? U kent ons allemaal, zoals we hier in de kerk zitten, heel persoonlijk. U weet alles van ons, van het begin van ons leven tot op vandaag. U kent onze mooie dingen, blijde dingen, maar ook verdrietige dingen, schrijnende dingen. U weet hoe de vlag van ons geloofsleven erbij hangt. En u weet ook precies wat wij nodig hebben. En daar willen we u eerbiedig om bidden. Wilt u ons ook door deze dienst heen geven wat wij nodig zijn in onze relatie met u allereerst. En ook met de mensen om ons heen. Dat bidden wij u als kinderen aan hun vader. Amen. Ik wilde een preek voor u en jullie houden over de Samaritaanse vrouw. Johannes 4. Ik stel voor dat we er twee gedeelten uit lezen. Johannes 4, vers 3 tot 30 en 39 tot 42. En daarna zingen we opwekking 281 als een hert dat dorst naar water. Iets wat straks ook in de preek terugkeert.
Verliet hij Judea en ging naar Galilea. Daarvoor moest hij door Samaria heen. En zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had, waar de Jacobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten. Het was rond het middaguur. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw waterput. Jezus zei tegen haar, geef mij wat te drinken. Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. De vrouw antwoordde, hoe kunt u als Jood mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse. Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. Jezus zei tegen haar, als u wist wat God wil geven en wie het is die u om uw water vraagt, zou u hem erom vragen en dan zou u levend water geven. Maar Heer, zei de vrouw, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jacob, onze voorvader, Hij heeft ons die put gegeven en er zelfs nog uit gedronken. En ook zijn zonen en zijn vee. Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen, zei Jezus. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef zal in hem een bron worden, waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. Geef mij dat water, Heer, zei de vrouw. Dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten. Toen zei Jezus tegen haar, ga uw man inroepen en kom dan weer terug. Ik heb geen man, zei de vrouw. U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt, zei Jezus. U hebt 5 mannen gehad en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar. Daarop zei de vrouw, nu begrijp ik, Heer, dat u een profeet bent. Onze voorouders vereerden God op deze berg en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden. Geloof me, zei Jezus, er komt een tijd dat jullie nog op deze berg, nog in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden. Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel. De redding komt immers van de Joden. Maar er komt een tijd, de tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden. God is geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid. De vrouw zei, ik weet wel dat de Messias zal komen, dat betekent gezalfde. Wanneer hij komt, zal hij ons alles vertellen. Jezus zei tegen haar, dan ben ik die met u spreekt. Op dat moment kwamen zijn leerlingen terug en ze verbaasden zich erover dat hij met een vrouw in gesprek was. Toen vroeg niemand, wat wilt u daarmee of waarom spreekt u met haar? De vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de stad en zei tegen de mensen daar, kom mee, er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de Messias zijn? Toen gingen de mensen de stad uit naar hem toe. In die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in hem door het getuigenis van de vrouw. Hij weet alles van me. Ze gingen naar hem toe en vroegen hem bij hen te blijven. Toen bleef hij nog 2 dagen. Nog veel mensen kwamen tot geloof door wat hij zei. Ze zeiden tegen de vrouw, wij geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt, maar we hebben hem zelf gehoord en we weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is.
Voordat ik zo dadelijk de preek ga houden, wil ik eerst een filmpje laten zien van de ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw. En wil ik jullie vragen om vooral te letten op het gezicht van die Samaritaanse vrouw, het verstilde verdriet op haar gezicht Dat is een element wat straks ook in de preek terugkomt.
Give me to drink.
How is it that thou, a Jew, askest drink of me, which am a woman of Samaria? The Jews have no dealings with the Samaritans.
If thou knewest the gift of God, and who it is that saith to thee, give me to drink, thou wouldst have asked of him, and he would have given thee living water.
So thou hast nothing to draw with. The well is deep. From whence then hast thou this living water? Art thou greater than our father Jacob, who gave us this well? And drank thereof himself and his children and his cattle?
Whosoever drinketh of this water shall thirst again. But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. The water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life.
Sir, give me of this water, that I thirst not, neither come hither to draw.
Go, call thy husband, and come hither.
I have no husband.
Thou hast well said, I have no husband. For thou hast had five husbands.
Sir, I perceive that thou art a prophet. Our fathers worshipped in this mountain. And ye say that it is in Jerusalem that men ought to worship.
Woman, believe me, the hour cometh when ye shall neither in this mountain nor yet at Jerusalem worship the Father. Ye worship ye know not what. We know what we worship, and salvation is of the Jews. And the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship him. For unto such hath God promised his Spirit, and they who worship him must worship in spirit and in truth.
I know that Messiah cometh, which is called Christ. And when he has come, he will tell us all things.
I that speak unto thee am he.
Jezus die op vriendelijke toon in Samaria om een glas water vraagt. Het lijkt een, weliswaar in een andere cultuur, maar toch, het lijkt een heel gewoon tafereel. Je kunt het je met de hete zomer achter de rug zo voor je zien. Hebt u misschien wat te drinken voor mij? Het mag dan zo gewoon en alledaags lijken, maar hier gebeurt wat. Jezus zoekt contact met iemand die, naar de opvattingen van die tijd, op zijn minst door drie dikke muren van hem gescheiden is. Eerste muur, ze is een Samaritaanse. Dat zegt ons niet zoveel, maar dat was toen een heel gevoelig punt. Johannes schrijft vers 4, Jezus moest door Samaria. Geografisch was dat inderdaad zo. Dat was de kortste route, maar veel Joden, hoewel het de kortste route was, namen die route niet. Die namen de omweg langs de overkant van de Jordaan, omdat ze niet in contact met Samaritanen wilden komen. Dat is eigenlijk net zoiets als, ik ben hier van Drachten naar Oldehoven gekomen, Overgrijpskerk, dat ik hier naartoe zou gereden zijn, over Groningen, om toch maar niet door Grijpskerk heen te hoeven rijden. Want dat vind ik zo'n afschuwelijk dorp. Ik hoop niet dat die mensen wonen uit, of hier zitten. Het is een voorbeeld, hè? Het is een voorbeeld. Maar zo was dat toen. De kortste route was gewoon rechtdoor. En de meeste Joden namen een grote bocht daaromheen, langs de overkant van de Jordaan, om maar niet door Samaria te hoeven gaan. Zo stonden die twee in die tijd tegenover elkaar. Een echte Jood had geen contact met een Samaritaan, omdat hij naar zijn besef niet van het zuivere soort was, maar half Jood, half Assyrisch. 2 Koningen 17, kun je dat lezen. De haat en nijd tussen Joden en Samaritanen was pas goed op gang gekomen toen de Joden teruggekeerd waren uit ballingschap en ze de tempel wilden herbouwen. Samaritanen die boden aan om te helpen bij de tempelbouw. Maar de Joden sloegen het af. Nee, van jullie willen we geen hulp. En daarmee was een enorme verwijdering ontstaan. Ezra 4, kun je het lezen. In alle dingetjes kwam dat naar voren. Om maar niet naar Jeruzalem te hoeven gaan, hadden de Samaritanen op hun berg Gerizim een eigen tempel gebouwd. En om de trekkende Israëlieten te misleiden, ontstaken de Samaritanen de paasvuren expres te vroeg. Nou, misschien denk je, nou, dat is ook wat, in die tijd dat ze dat zo deden, een beetje ver weg. Maar als je erover nadenkt, wie herkent het eigenlijk niet? Er is iets gebeurd tussen jou en iemand anders, of tussen jou en een groep, een club. Dat escaleert, je praat, je escaleert wat, totdat je tenslotte bijna niets goeds meer in elkaar kunt ontdekken. Je groet elkaar niet meer. Je loopt met een, daar heb je het, je loopt met een grote boog om elkaar heen. Je vertrouwt elkaar niet meer. Je wordt elkaars vijand. Muur 2. Degene met wie Jezus bij de put in gesprek raakt, is niet alleen van Samaritaanse afkomst, ze is ook nog eens vrouw. Nou, ontzegt dat simpele feit vandaag niet zoveel meer, gelukkig. Maar in die tijd, in die cultuur, stond een man hoger aangeschreven dan een vrouw. Als man sprak je niet zomaar een vrouw aan op straat. Dat vond men in die dagen oneerbaar. De Mishnah, een Joods commentaar op het Oude Testament, geeft bijvoorbeeld als advies van de rabbijnen door: onderhoud je niet te veel met een vrouw. En een bekende rabbijnse uitspraak was ook: ik ben blij dat ik geen heiden, geen slaaf en geen vrouw ben. Je hoort het ook aan de verbaasde reacties van de leerlingen van Jezus. Vers 27. Is hij met een vrouw in gesprek? Dat doe je toch niet. En de derde muur, naast vrouw en Samaritaanse, ontmoet Jezus hier ook nog eens een uitgesproken zondig iemand. Zodra ze aankomt lopen bij die put, merk je dat al. Vrouwen kwamen in die tijd namelijk altijd samen, of 's morgens, of 's avonds bij de put, om daar water te putten. Dat was het coolste moment van de dag. En samen was het wel zo gezellig. Deze mevrouw komt alleen en op het heetst van de dag, rond het middaguur, zegt vers 6. Hier staat iemand die door mensen op afstand wordt gehouden. Over wie negatief wordt gepraat. Met wie mensen niks te maken willen hebben. Waarom ze dat vinden, blijkt uit het vervolg. Deze mevrouw blijkt maar liefst 5 keer getrouwd te zijn geweest. Je kunt je immers moeilijk voorstellen dat al die mannen gestorven zijn. Ze heeft ze kennelijk de een na de ander in de steek gelaten. En of dat allemaal niet uitmaakt, woont ze inmiddels samen met nummer 6. Dat we het in die richting moeten zoeken, blijkt uit haar eigen woorden in vers 29, waar ze het heeft over alles wat ik gedaan heb. Daar zit duidelijk de ondertoon in van met alles wat ik op mijn kerfstok heb. 3 forse muren dus tussen Jezus en deze vrouw. Ze is Samaritaanse, ze is vrouw en ze is zondig. Alle reden voor mensen om daar met een hele grote boog omheen te leven. Ik maak even pas op de plaats. Want om ons echt goed in deze situatie in te kunnen leven, helpt het misschien om te bedenken dat als het gaat om de relatie van God en ons, er in ieder geval ook 2 van deze 3 muren tussen ons in stonden. De eerste is duidelijk. Waar God de zonde niet eens kent, zijn wij er allemaal mee besmet. Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Niemand wierp. De kloof kon wat dat betreft bijna niet groter zijn. En wij hielden niet alleen maar niet van God. We stonden ook maar niet, neutraal tegenover hem. Volgens Paulus stelden we ons tegenover hem zelfs vijandig op. Dan heb je datzelfde woord weer, Romeinen 5. Forse muren dus tussen God en ons. Onoverbrugbaar. Maar voor Jezus vormen deze muren geen belemmering. Hij zoekt contact met de vrouw. Hij spreekt haar aan. Hij maakt zichzelf bekend aan haar. Dat zie je steeds bij Jezus. Zo is hij. Hij loopt niet met een boog om mensen heen. Hij trekt zich van vooroordelen en groepsdwang of groepsdruk niks aan. En hij blaast door mensen opgeworpen muren omver. Ieder mens is bij Jezus welkom. Voor hem zijn alle mensen gelijkwaardig. Man, vrouw, werkgever, werknemer, ambtsdrager, gemeentelid, directeur, magazijnbediende, blank, maar ook Black Lives Matter. Het leven van zwarte mensen doet ertoe. Het leven van vluchtelingen in kampen doet ertoe. Het leven van mensen die op straat leven doet ertoe. Het leven van vrouwen in Blijf van mijn Lijfhuizen doet ertoe. Het ongeboren en het voltooide leven doen ertoe. Het leven van prostituees doet ertoe. Uit welk milieu ook, van welk ras ook, hoe zondig ook, het doet ertoe. Zelfs vijanden worden door Jezus liefdevol bejegend. Voor zulke mensen is hij juist gekomen. Ik ben niet gekomen om te oordelen over de wereld, maar om de wereld te redden, Johannes 10. Jezus moest door Galilea heen, heeft dan ook nog een zwaardere lading. Het is een goddelijk moeten. God zorgde ervoor dat Jezus door Samaria kwam. En daarmee zitten we dus in het hart van het evangelie. Wat je ook verkeerd hebt gedaan, hoe vaak ook, en wat het ook voor gevolgen heeft gekregen, als je naar Jezus toe gaat, word je door hem met open armen ontvangen. Bij hem worden inktzwarte zonden witter dan sneeuw. Hij begraaft jouw fouten en tekortkomingen op de bodem van de zee. Dat is een prachtige uitdrukking van Jesaja. Ik kan even aan de kinderen uitleggen wat dat betekent. Dat God al je fouten en tekortkomingen op de bodem van de zee werpt. Wie is wel eens naar een van de Waddeneilanden geweest? Ameland, Vlieland, of Terschelling, of Schiermonnikoog, Texel? Ja, ah, echt een klein kind. Ik vroeg het even aan de kinderen, maar helemaal prima. Moet je je voorstellen, kinderen, dat je op die boot zit. En je vaart zeg maar, nou even naar Vlieland, eerst stukje Waddenzee, dan op de Noordzee. En jij gaat met je zusje knikkeren aan dek. En dan valt er één zo'n knikker, een stuiter, een bonk, een dikke, die valt overboord. In de Noordzee. Denk je dat je die ooit nog terugkrijgt? Nee, die vind je nooit weer terug. Dat zegt God van onze zonden. Ik werp ze op de bodem van de zee. Dan zijn ze nooit weer terug te vinden. God kijkt daar niet weer naar om. En dat geldt voor iedereen die naar hem toe gaat. Maar de evangelie is nog veel mooier. Tussen Jezus en de vrouw ontstaat een vertrouwelijk en diepzinnig gesprek. De mevrouw reageert eerst wat geërgerd op wat Jezus zegt. Wie denkt die onbekende man wel dat hij is? Hij heeft niet eens een putemmer bij zich. Of denkt hij misschien dat hij ergens hier in de buurt ook water kan krijgen? Ze begrijpt Jezus niet. En dat komt omdat ze, net als Nicodemus eerder in het hoofdstuk hiervoor, aan de letterlijke betekenis van Jezus' woorden blijft hangen. Zij denkt dat hij het over gewoon bronwater heeft. Maar Jezus spreekt tegen haar in beeldtaal. Beeldtaal waar hij zo vaak in spreekt. Jezus die zichzelf presenteert als het brood uit de hemel, het leven, als de deur, als de weg, als de goede herder, als de wijnstok. Allemaal beeldtaal. Omdat die mevrouw dat in eerste instantie niet begrijpt, gaat Jezus het verduidelijken door de letterlijke betekenis van water en de symbolische betekenis van water tegenover elkaar te stellen. Als je dorst hebt, dan wil je drinken. Nou, ook dat weten de kinderen al wel. Stel je hebt de hele dag, of de hele morgen, zeg maar, zaterdagmorgen, gestreetdanced of gevoetbald of wat dan ook maar gedaan. Je hebt dorst, je hebt gezweet en ga je naar binnen. Mam, mag ik een glas water? Nee. Mam, mag ik een glas sinaas? Water drinken niet meer natuurlijk. En je drinkt hem op, heerlijk, lekker fris. Maar het duurt maar even. Een paar minuutjes en dan heb je alweer dorst. Begin je alweer te zweten. Nou, dat is ongeveer, zegt Jezus, hoe het in ons hele leven eraan toe gaat. Ieders leven dorst op de een of andere manier naar meer dan die heeft. Meer veiligheid. Nou, actueel. Meer gezondheid. Actueel. Meer zekerheid. Meer mogelijkheden. Meer bevestiging. Meer levenskwaliteit. Meer waardering. Meer intimiteit. Meer liefde. Diep in zijn hart verlangt ieder mens naar meer. Als je daar iets van wilt zien, dan moet je naar reclames kijken. Stuk voor stuk spelen die heel geraffineerd precies daarop in. Schreeuwende uitnodigingen om in onze behoefte naar meer te voorzien. Met van alles en nog wat. Drank en luxe, second love, buiten de deur seks, een flitsende carrière, een exotische vakantie, een Zwitsers leven. Sommige ervan zijn gewoon fijne dingen waar je van mag en kunt genieten. Maar ten diepste maken ze een mens niet gelukkig. Het verlangen naar meer blijft. David Brooks noemt in zijn bekende boek De Tweede Berg dit de tweede berg. Je hebt de eerste berg, dat zijn de dingen waar je in bezig bent. Maar daarachter, daar zit een verlangen een wat niet vervuld wordt. Beatrice de Graaf die had er bij de opening van het academisch jaar van de Protestantse Theologische Universiteit over het waarnemen van een onvolmaakt en gebroken beeld van het hier en nu en een ideaal achter de horizon. Je kunt volop drinken, met volle teugen genieten van het leven hier en nu op de eerste berg, maar je blijft iets van dorst houden. Onvrede, diep in je hart, een gevoel van zinloosheid. Heel veel jongeren hadden en hebben dat ook, merkte ik. Ze hebben eigenlijk veel meer dan oudere mensen ooit gehad hebben in hun leven. Maar juist omdat ze zoveel hebben, ontstaat er ook een gevoel van, is dit het nou? Is dit nou het leven? En dan moet je nog weer iets nieuws, zeg maar, ervaren. Een nieuwe kick, een nieuwe experience. Maar dat gevoel van, is dit het nou? Is dit nou alles wat het leven te bieden heeft? Je verlangt naar meer. Onze diepste dorst wordt nooit gelest. De enige mensen die dat verlangen naar meer niet kenden, was behalve Jezus op aarde, Adam en Eva in het begin. Door hun volmaakte relatie met God was alles in hun leven om hen heen in volmaakte harmonie. Maar na de zondeval, toen de breuk tussen God en mensen, zeg maar, realiteit was geworden, bestaat dat niet meer. Als God uit het leven van ons mensen verdwijnt, dan blijven we nog wel mensen, gelukkig wel. Maar het wordt nooit meer zoals het was in het paradijs. Het wordt nooit meer 100%. Je kunt drinken, maar even later voel je toch weer iets van dorst. De Bijbel laat zien dat wat een mens nodig heeft, de tweede berg, weer die vertrouwelijke relatie met God is. Ten diepste gaat het bij al die angst en gemis en al die onvervulde verlangens om dorst naar God. In meer dan één psalm wordt daar ook zo over gezongen. We hebben als een hert dat dorst naar water, zo verlangt mijn ziel naar u, o God. Psalm 42. En de enige die relatie weer kan herstellen, die onze dorst kan lessen, is Jezus. Niemand kan op eigen kracht de relatie met God herstellen. En wij kunnen, ook al lopen we ons de naad uit het lijf vandaan, in de kerk of buiten de kerk, wij kunnen niet de waardering krijgen die we nodig hebben. Wij kunnen ons nooit, ook al voeren we de beveiliging op tot 2% van het nationale inkomen, of zelfs nog meer, wij kunnen ons nooit 100% veilig weten. Dat kan alleen met Jezus. Alleen hij kan voor levend water zorgen waar je geen dorst meer van krijgt. Alleen hij kan de relatie met God weer herstellen. De band met Jezus geeft de mens de veiligheid en het vertrouwen die nodig is om het leven aan te kunnen. De kracht om angst en haat te overwinnen, om te vergeven, maar ook om met moeite en handicaps in het leven om te kunnen gaan. Om echt te kunnen genieten van eten en drinken, seksualiteit, muziek, dorst, blijvend te lessen. Dat is toch een geweldige boodschap. Je snapt heel goed dat die vrouw staat te popelen om die boodschap met de mensen te delen. Wat doe je als je man of vrouw net een geslaagde operatie heeft ondergaan en je hebt positief bericht gekregen, of een van je kinderen ligt in het ziekenhuis en je zat in spanning, wat zal er gebeuren? En dokter, goed bericht. Dan ga je bellen, dan ga je appen, je gaat naar de buurvrouw toe, je wilt dat goede nieuws delen. Nou, dat is precies wat deze mevrouw doet. Ze haast zich naar de stad en vertelt de mensen over het levende water van Messias Jezus. En haar getuigenis blijft niet zonder gevolg. Vers 39. In die stad kwamen velen tot geloof door het getuigenis van de vrouw. Zou dat nog kunnen gebeuren? In Oldehoven en omstreken komen veel mensen tot geloof door het getuigenis dat klinkt vanuit de zaaier. Of door het getuigenis van de mensen die lid zijn van de zaaier. Zou dat nog vandaag kunnen gebeuren? Zou Jezus ook hier muren kunnen afbreken? Wie Jezus ook maar een klein beetje kent, die weet het antwoord. Dat vormt een geweldige stimulans om missionaire gemeente te zijn. Om uitnodigende gemeente te zijn. Mensen om ons heen die lijden aan hun tekort. Aan dat verlangen naar zingeving. Hoe kunnen we als kerk dichter bij dat lijden komen en er nog meer voor de mensen zijn hier in Oldehoven en omgeving? Hoe kunnen we dat verscholen verlangen naar verlossing beter begrijpen en eraan tegemoetkomen met onze boodschap? De blijde boodschap door Johannes op Patmos als volgt verwoord: laat wie dorst heeft komen, laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft. Amen. Ik wilde ook aan het eind van de preek een filmpje laten zien. Dat komt zo. Toen ik deze preek maakte, toen stond een interview met professor Kees Dekker in het ND. En werd hem van alles gevraagd. En hij, ook naar zijn muziek, zijn smaak. En toen gaf hij een nummer op. Jordy Klaasi, Explaining Jesus. En ik heb het toen gedownload. En ik was met die preek bij. Ik denk, dat sluit naadloos aan bij die preek. Dus iedere keer als ik deze preek hou, laat ik dat nummer horen. Explaining Jesus.
If you're gay and over 85, and you fought for your whole life, but when God made you, you just messed up. You've been raised a Southern Belle, born and bred for show and tell, but you lie down feeling never good enough. I'm so sorry for how it's been. We're broken artists with broken pens. We paint our pride and call it truth. I'm sorry no one explained Jesus. Thank you. church was a pastor that just wanted to be right. And if you really want to pray to him, but you're never sure he's listening, 'cause who could forgive what you did last night? I'm so sorry for what you've heard. We're broken poets with silly words. We paint agendas, we call it truth. I'm sorry no one explained Jesus to you. Broken singers with broken songs. You paint our pride and call it truth. I'm sorry no one explained Jesus to you. I'm sorry no one explained Jesus to you. I'm sorry no one explained Jesus.
Amazing Grace, daar sloot hij mee af. We gaan luisteren naar de wet van God. Als regel van de dankbaarheid, zoals we dat zeggen, daar luisteren we naar en daar proberen we naar te leven. Niet om een wit voetje bij God te halen, niet om onze zaligheid te verdienen of er beter van te worden, maar alleen uit dankbaarheid voor het evangelie. Daarna zingen we Psalm 50 vers 11, al wie aan dankbaarheid het leven als een offer aan mij wijdt. Psalm 50 vers 11, naar de wet van God.
God sprak deze woorden. Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de Heer, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde en het vierde, wanneer ze mij haten. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere. Het is een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de 7e dag is een rustdag die gewijd is aan de Heer uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor de vreemdeling die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat er leeft. En op de 7e dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en heilig verklaard. Toon eerbied voor uw vader en moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de Heer uw God u geven zal. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander. En evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel. Of wat hem ook maar toebehoort.
Trouwe en liefdevolle Vader in de hemel, wij danken u dat we samen naar uw evangelie mochten luisteren. Uw woorden die zo bekend zijn en we misschien al zo vaak hebben gelezen of gehoord, maar die iedere keer weer indruk maken over de diepte die ze ingaan. Hoe actueel ze zijn. En hoe het ook ons en ons leven raakt. Dank u wel voor die blijde boodschap. Voor die uitnodigende houding. Voor de vergeving en de verzoening. En voor de liefde die u hebt laten zien in het zenden van Jezus Christus naar deze aarde. Neemt u onze dank en onze lofprijzing daarvoor aan. Heer, we willen u bidden voor ons als gemeente hier in Oldehoven. Geef dat ook van ons uit het evangelie mag doorklinken. Naar onze buren toe, naar onze vrienden en bekenden. Zegent u alles wat er gebeurt op dat vlak. Dat gewone gesprekje op straat. In de gymzaal. Op de sportvereniging. In de kleedkamer. In de bus. Heer, wilt u dit allemaal zegenen? En gebruiken om uw blijde boodschap verder te laten doorklinken. Ook hier in Oldehove en omgeving. Wilt u zich ontfermen over deze wereld? We denken daarbij in het bijzonder aan de mensen in Oekraïne. Die zo te lijden hebben onder de oorlog door de Russen gestart. Heer, wilt u er een einde aan maken? Wilt u als het kan Poetin ten val brengen? Wilt u geven dat de vrede hersteld wordt in het land? En dat mensen in beide landen in vrede en vrijheid kunnen leven? En wilt u alles wat daarvoor gedaan wordt, ook door landen eromheen, zegenen? Heer, ontfermt u zich over deze wereld waar zoveel moeilijke vraagstukken liggen, waar zoveel nood en ellende is. Heer, wilt u zich bekendmaken aan nog veel meer mensen en ze laten proeven van het levende water dat Jezus Christus is. Wilt u uzelf de eer geven die u toekomt? En waar u recht op hebt als onze schepper en als onze herschepper. Wij loven en prijzen u. Amen. Dan is nu gelegenheid voor de collecte. Die is bestemd voor de kerk. En dat kan via het bekende nummer van de kerk of via Tikkie in uw wijk-app. Ons laatste lied is opwekking 733, 10.000 redenen om God te danken. Laten we aan het eind van de dienst nog de zegen van God in ontvangst nemen. En met zijn vrede in ons hart, die alle verstand te boven gaat, onze levensweg mogen vervolgen. De Heer is voor je om je de goede weg te wijzen. De Heer is naast je om je in de armen te sluiten en je te beschermen tegen gevaar. De Heer is achter je om je te bewaren tegen de gemene aanvallen van anderen. De Heer is onder je om je op te vangen wanneer je dreigt te vallen. De Heer is in je om je te troosten wanneer je verdriet hebt. De Heer is boven je om je te zegenen. Zo zegent God je vandaag, morgen en in de eeuwigheid.